Radio 1.
Friedel Sage.
Touché.
Live van op de Boekenbeurs.
Touché, live op de Boekenbeurs met de jarige Rob Merotijn, beter bekend als Merro, de geestelijke vader van de Kiekeboes. Meer dan 40 jaar zit hij in het tekenvak en zo net begon hij aan zijn 70ste levensjaar. In hoeverre houdt de familie Kiekeboe hem jong? Wie zit er achter dit vrolijke familiebedrijf? En hoe moet het verder als de tekenaar straks het potlood neerlegt? Dit is Touché, live van op de Boekenbeurs met live muziek van Jasper Steverlinck.
Here's the joy and the light it brings. Here's the songs that I'll never sing. Here's to love and its sunken dreams. Here's to life in the way it seems. And here's to love in loveless times. Here's to all that I've left behind. Here's to light when darkness falls. Here's the time, there's no time at all. Here's to beauty broken down. Here's to all things turned around. Here's to gray, to old and rust. Here's to turned into dust. Here's to love in loveless times. Oh, here's to all that I've left behind. Here's to life when darkness falls. Here's the time, there's no time at all. Here's the time, there's no time. And I close my eyes. When I think of home, I hear your voice. It lingers on. And here's to friends.
Love uit de nieuwe solo-cd van Jasper Steverlinck, Night Prayer. Hier ook gespeeld met Valentijn Elzen aan de piano, kunnen wij zien. Hier live op de Boekenbeurs en ook via de livestream, trouwens van Radio 1. Merro, 70 jaar lang al loop jij op deze aardbol rond. Hoe volg jij het nieuws?
Ja, ik zit heel de dagen te tekenen met de radio op, dus ik krijg al dat nieuws 10 keer per dag komt het langst. Ik zit altijd te zoeken of dat er iets tussen zit wat ik kan gebruiken. Dat is altijd zo. Ja. Dat is zo'n zesde zintuig dat ik ontwikkeld heb. Dat is in alles wat ik lees, als ik een krant doorneem, nieuws hoor. Dus altijd op zoek van, daar zit misschien een uitgangspunt in om een verhaal over te maken.
Ja. Nieuws dat jou heeft geraakt, heb je op jouw Facebook gepost, een tweetal weken geleden. Dat was de dood van een van jouw collega's, hè, cartoonist Nesten. Mm-hmm. En dat is deze man.
Ik ben gekweekt in een klooster bij nonnekes. Ik had geen ouders. En die hebben mij altijd, ik had geen speelgoed. Ze hebben mij altijd laten tekeningen maken en kleuren. Ik had de pauzen, ik heb de, jongens, Maria, Jozef. Ik heb ze allemaal getekend en geschilderd. Voor de nonnekes op Telloren, op alles. Heel dat gesticht daar vol met schilderijen van mij. Ja, moest ik gekweekt zijn door een familie op Paris. En dat ging nooit zo ver komen, hè. Ik heb eigenlijk van Miserie beginnen schilderen.
Touché.
Rick Del Neste, van Miserie beginnen schilderen en bekend geworden als Nesten. Vooral in West-Vlaanderen, hè, heeft hij zowat alle etalageramen beschilderd. Hoe goed kende jij hem, Mero?
Ha, ik heb hem één keer eens ontmoet in Zulte. Dat was een restaurant, Kiekeboe, en die deden allerhande activiteiten. Dat spreek ik ook al van 20 jaar geleden. En daar heb ik hem eens een keer tegengekomen. Zeer flamboyante, kleurrijke figuur. Een authentieke man. Ja, ja.
Ja. Ik zag dat het nieuws vooral in West-Vlaanderen is verspreid, maar misschien daarbuiten niet zo erg. Zegt dat iets over de waardering of het gebrek aan waardering voor tekenaars, waar jij soms toch ook wel een beetje last van hebt?
Wow, ik weet het niet. Ik weet niet dat ik mag klagen aan gebrek aan waardering. Wat wel is, zeker van het publiek niet, zeker niet, maar er hangt toch nog altijd bij ons tegenover populaire dingen, zoals strips, er hangt toch wel een zeker dédain tegenover. En dan zijn er zo van die zaken dat ik zeg, bijvoorbeeld 2 jaar geleden, 2 of 3 jaar geleden was in Frankfurt op de Boekmesse, dat is maar een voorbeeld, daar stond het Nederlandstalige jeugdboek centraal. De strips werden daar gemeden. Het is te zeggen, graphic novels, die nota bene hoofdzakelijk door volwassenen gelezen worden, niet door kinderen, die werden er gemeden. Maar dus, de Vlaamse strip, die leeft onder het volk. Het was of men daar gegeneerd voor was, want nee, dat kon er niet bij, dat mocht er niet bij. Dat zie je wel, dat verschil. Goh, dat is vaak zo, hoor. Er is nu in Seamine in Genk een hele mooie tentoonstelling over Tim Burton. En die tentoonstelling heeft in het MoMA in New York gestaan, maar er kwamen dus recensies op van de grote kranten van, nou jongens, dit kan dat toch niet, dat een museum als het MoMA, dat die Tim Burton exposeren. Terwijl het na Picasso de 2e best bezochte tentoonstelling was in het museum. En ja, dat is zo wel af en toe dingen. In Frankrijk, in de Franstalige wereld staat er heel anders tegenover. Ik heb heel wat jaren geleden hoorde ik op de radio, en het zou kunnen dat het bij jou was, maar daar ben ik niet zeker van. En het ging hem over boeken over literatuur, dat wij hier in Vlaanderen eigenlijk weinig weten van wat er in Wallonië en in Brussel Franstalige literatuur gelezen wordt en omgekeerd. En toen was daar een journalist, ik denk van de Soir, die perfect Nederlands sprak, en het ging daarover, maar op zeker ogenblik zei hij, eigenlijk kent men in Vlaanderen wel de Franstalige literatuur, want jullie lezen toch Hergé en Franquin en Peo, die striptekenaars, dat werd er gewoon vanzelf bijgerekend. En dat is hier bijvoorbeeld anders. Ik heb altijd de indruk dat een kookboek meer tot literatuur behoort dan een strip.
Maar we hebben natuurlijk wel een fantastisch stripmuseum in Brussel.
We hebben een heel mooi museum, ja.
Ik wou het daarnet even bij jou verifiëren. In het begin zei ik al, je hebt meer dan 25 miljoen strips verkocht. Mm-hmm. De teller blijft lopen. Je zit aan de 30 miljoen
ondertussen. Ja, ik denk dat zal ongeveer zoiets zijn.
Dat is behoorlijk wat, hè? Dat is hoeveel exemplaren? Want je hebt nu 151 albums uit. Heb je daar een idee van, gemiddeld?
Ik moet even een kleine berekening doen.
Ik ook niet. Dat hebben we dan met elkaar gemeen. De strips zijn destijds in jouw beginjaren verkocht voor hoeveel Belgische franken?
Mijn eerste album, dat was 35 Belgische frank.
Nog geen euro.
Nee, en ik weet dat op zeker ogenblik kostte de humo kostte duurder dan een album van de Kiekeboers.
Ja. Je behoort tot de rijkste Belgen, hè, Merro? Mag ik dat zeggen?
Dat weet ik niet.
Je staat op de lijst van de rijkste Belgen.
Ah ja? Oh, ja.
Het verdient toch goed. Hè? Je wou toch een huis met zwembad? Dat zwembad is er niet van gekomen, maar dat huis allicht wel. Doet dat dan toch nog deugd? Dat als, zelfs als de waardering wat minder is dan je zou willen... Dat het geld wel binnenstroomt?
Uiteindelijk, ja. Dat is natuurlijk dat je er geld mee verdient. Dat is leuk. Maar het is nooit het leidmotief daarvan geweest. Want het meeste plezier heb ik gewoon weg als ik in mijn atelier zit en een nieuw verhaal aan het bedenken ben. En je bent bezig aan een nieuw scenario en heel dat verhaal valt mooi in elkaar. Ja, dat zijn de zaligste momenten die ik meemaak.
En voor sommige mensen is het ook heel veel waard, hè? Want stripveilingen bijvoorbeeld zijn ook nog altijd heel erg populair. Daar worden ook kiekeboes geveild. Eerste drukken van jouw eerste exemplaar bijvoorbeeld. De wollebollen, ik weet niet. Heb jij een idee hoeveel dat gaat?
Goh, ik zou het niet precies weten. Maar het gaat veel geld. Er is ook een albumetje waar ik er straks even op alludeerde vanuit mijn studententijd. Uit mijn middelbare schooltijd. Dat was op 1000 exemplaren. Is dat gedrukt. En dat werd in Merksem van huis tot huis verkocht om onze Rome-reis te spijzigen.
Ja.
En ik had daar zo... Ik denk, ja, ik kwam met dat idee en dan gelijkertijd had ik een eerste albumetje. En er zijn er 1000 van gedrukt en de meeste zijn ervan in de vuilbak of bij het oud papier terechtgekomen. Maar ik heb gehoord een tijd geleden, maar dat was nog in Belgische frank, dat er zo eentje verkocht is toen voor 22.000 Belgische frank.
Ja. Ja. Is nu 5.000 euro waard, waar het over hebt. Ja. En de eerste druk wollebollen, mochten mensen dat toevallig in de kast hebben gestaan, ongeveer 3.000 euro waard. Ja. Dat kan altijd. Troost het jou dat mensen als Geert Noels en Jean-Paul van Bendegem grote fans zijn van jou?
Ja, ik vind het leuk. Ik vind het alleen jammer dat mijn moeder dat niet meer kan meemaken.
Ja?
Mijn moeder, ik gaf haar trouw elk nieuw album dat uitkwam, maar dat heeft ze dus nooit gelezen. Maar ik heb dus ooit eens een brief gekregen van een chirurg die het las en die een paar vragen stelde. En dat is ze aan al haar vriendinnen gaan vertellen, want dat vond ze zo fantastisch. Dus ik denk, ja, de waardering van Geert Noels en van Jean-Paul van Bendegem, dat ze dat echt op prijs zou gesteld hebben. Trouwens, Jean-Paul van Bendegem gebruikt in zijn cursus logica grappen uit de Kiekeboes.
En econoom Geert Noels heeft ook een voorwoord geschreven.
Hij heeft het nawoord geschreven.
Het nawoord,
wat ik heel blij mee was, dat hij dat wou doen.
Ja. Hoe zit het met het leesgedrag van kinderen als het over strips gaat? Is daar iets in veranderd?
Goh, daar weet ik exact niks van. Er worden nog altijd veel strips gelezen, maar het is niet meer zoveel als vroeger. Het loopt een beetje terug. Toen mijn dochter in de middelbare school zat, dan las iedereen in de klas las dat. Iedereen kende de Kiekeboes en las dat, behalve zij. Ze was de enige die het niet las en ze heeft er dan eens een paar albums gelezen, omdat ze het dan toch wel weten. En ik denk niet dat ze er nu echt kapot van was. Van die. Maar als ik het nu aan mijn kleindochter, die nu ook in de middelbare school zit, vraag, en lezen ze dat in de klas, en dan krijg je het antwoord, ja, sommigen lezen dat. Maar het is niet meer algemeen. Je ziet, er is toch wel een verschuiving gekomen. Ja, Steve Jobs heeft daar toch wel een belangrijke rol in gespeeld. Sinds de komst van de smartphone, van het tablet, zie je toch wel duidelijk een verschuiving. Maar je ziet het ook, hoorde van de week op de radio iemand vertellen dat kinderen ook veel minder televisie kijken, dat ze gewoon YouTube-filmpjes kijken. Dat is een evolutie, en dat is zo.
Kan je strips lezen op een e-reader? Bestaat dat?
Je kan ze op een e-reader niet, want daar kan je geen beelden op krijgen. Maar je kan ze wel, er bestaan apps dat je ze op het tablet kan lezen. Maar dat is heel, heel klein. Kan een getal geven van de 151 titels van de Kiekeboes. Ik kreeg een paar maanden geleden de cijfers van vorig jaar. En digitaal waren er 1500 downloads. Dus dat is peanuts als je dat vergelijkt met de verkoop op papier.
Ja, en leuker natuurlijk, hè, om het op papier te hebben.
Blijkbaar is het ook nog zo bij de jonge generatie dat ze het liever lezen op papier. Want als ze dingen met die videogames en zaken, dan willen ze geluid hebben, dan willen ze beweging erbij hebben. Ja, en een strip heeft nog altijd, ja, dat soort dingen moet je er zelf bij verzinnen. De stem van een personage, het is soms ontluisterend als je opeens zo'n personage hoort praten, want het praat helemaal anders dan dat je dat ingebeeld. Ook zo de overgang van de beelden. Willy van der Steen zei dat altijd, ja, we maken een soort van storyboard. En je hebt nog altijd de overgang van het ene beeld naar het ander. Hetgeen dat daartussen zit, dat moet je nog zelf verbeelden.
Zometeen wil ik eens met jouw dochter praten en horen waarom ze jouw strips niet heeft gelezen. Maar eerst nog een nummer van Jasper Steverling. Geef hem een applaus.
I need your love before the day ends, before I drown in my own fear again. I need your love, come no tomorrow, drown out the sorrow that walks with me. And love, where are you going? I hope smile and take darkness towers, and I count the hours in every day.
Need Your Love, live gespeeld door Jasper Steverlink en pianist Valentijn Elzend, komt uit die LP Night Prayer, die ook al goud waard is sinds deze zomer. En wij zijn blij dat hij hier live op de Boekenbeurs voor ons speelt.
Touché.
We vieren hier nog steeds de 70ste verjaardag van striptekenaar Mero. En we hadden het zo net al over jouw dochter Mero. En ik heb er meteen jouw twee liefdes bij gehaald. Niet alleen jouw dochter Ine, maar ook je vrouw Ria. Geef ze allebei een applaus. Want zij maken allebei fundamenteel deel uit van het familiebedrijf van de Kiekeboes. Vertel, waar en hoe belangrijk zijn zij allebei voor jou?
Ja, heel belangrijk. Ik voel me een beetje directeur van een familiecircus. Iedereen moet meedoen.
Zo is het wel, hè?
En, ja, maar ja. Zo is het ook. Ja, mijn vrouw was al van bij het begin. Zij is begonnen met de strip te letteren. Meteen toen ik begonnen ben, dat gebeurde dat nog allemaal met de hand. Zij doet de administratie, zij doet de boekhouding. Al dat soort dingen die ik niet leuk vind, doet zij zodanig dat ik me op de prettige dingen kan concentreren.
En Ria, vind jij het leuk om het allemaal te doen?
Het is in elk geval leuk om mee te werken aan een geheel. Om samen te kunnen werken.
Want hoe is het begonnen?
Ik was lerares wiskunde. En toen gingen er toch een paar dingen fout bij dat lesgeven. Dat was niet zo goed voor mijn gezondheid. En mijn man die zei, waarom blijf je niet thuis? En probeer eens een strip in te kleuren. Misschien lukt dat wel. Ja, en zodoende.
En zo is het begonnen.
Ja.
En dus het was goed, vermoed ik, Mero.
Ja, tuurlijk.
Wat ze deed.
Ja, maar dat moet ik zeggen. Mijn twee dames die werken zeer plichtsbewust aan de strip.
Bij jou, Ine, is het een beetje gelijkaardig gegaan, hè? Hoe jij in het familiebedrijf bent beland.
Ja, dat klopt. Ik ben eigenlijk kleuterleidster. Ik heb dat 10 jaar gedaan. En dan, op een gegeven moment dacht ik van, oh my god, ik wil dat gewoon niet heel mijn leven blijven doen. Die klassen werden steeds groter. En dan, door er thuis over te praten, dan kwam mijn vader met het voorstel van, zou je dat zien zitten om de strip in te kleuren? Hè? Want ja, mijn moeder die wordt ook een dagje ouder. En het zou misschien niet slecht zijn om ook iets meer te weten van het bedrijf, want ja, ik stond daar eigenlijk volledig buiten. Ik las dat ook niet als kind. En ik dacht, waarom niet? En ik heb mij daar ingesmeten. Ik heb een fantastische leermeester gekregen. Hè. Mijn moeder heeft mij dan wat opgeleid.
Maar hoe komt het dat jij als kind de Kiekeboes niet hebt gelezen?
Ik weet dat eigenlijk niet. Ik herinner mij dat 90% van de gesprekken aan tafel, dat ging altijd over de Kiekeboes. Scenario's die werden uitgeprobeerd, grappen uitgetest.
Echt aan de keukentafel?
Echt. En dat stak soms echt wel tegen. Ik weet dat van, nu weer al. Als wij op reis gingen ook, dat was altijd in functie van die strip. Hè. Ik denk dat dat is zoals... Ik vergelijk dat soms een beetje met opgroeien in een bakkerij. Gaat ook niet elke dag niet meer taartjes liggen eten en zo. En,
Maar nu zijn jullie dus allebei deel van het familiebedrijf, Ria en Ine. Werken jullie samen? Zitten jullie samen in de studio? Of hoe gaat dat precies ten huize Merotijn?
Best niet,
Ria.
Denk ik. Best niet. Wij werken allemaal van... zij zitten wel samen natuurlijk. En ik werk gewoon van thuis uit. Ja. Alles is digitaal dus.
Ja, en inkleuren, hoe gaat dat precies?
Dat is ook digitaal met de computer.
Ja.
Via Photoshop.
Ja. En dan zit je echt in te kleuren op een computer?
Ja. Klinkt Het is niet zo heel ingewikkeld, hoor.
Maar wel veel werk, natuurlijk.
Dat wel, ja. Ik heb dat ook wel een beetje onderschat. Mensen denken ook dat dat heel snel gaat en dat is toch best wel wat werk, ja.
Het is al gezegd, hè, de sterkste figuren in de strip, dat zijn de vrouwen, hè. Dat zijn Charlotte en Fanny. Is dat bewust dat je de vrouwen de sterkste rollen geeft? En dat Kiekeboe eigenlijk een beetje een pantoffelheld is in de reeks?
Nee, het is gewoon een afspiegeling van de realiteit. In de realiteit is het ook wel zo. Mannen hebben dikwijls wel heel veel poeha bij. Maar uiteindelijk zijn vaak de vrouwen... de vrouw achter de man, cliché, maar die bepalend is vaak hoe een man wordt. En dit is ook de eerste strip eigenlijk waar... Vlaamse strip toch, dat de vrouwen echt een volwaardige rol inspelen. Ja, vroeger had je een tante Sidonie of zo'n bazige madame Pijp had je in strips. Een mooie vrouw tekenen, ja, dat kon toen niet in het katholieke Vlaanderen van de jaren 50. Dat mocht niet. Toen Kiekeboes begon in de jaren 70, dan lag het allemaal een beetje al anders. Het is dan ook begonnen in een liberale krant, waar dan ook wel iets meer kon dan in de katholieke pers. Ja, en ik heb daar toen van geprofiteerd om die vrouwen beter te profileren. Bij Charlotte zie je nog een evolutie, want die was in het begin eigenlijk nog zo echt het moedertje aan de haard. Maar dat is na een aantal verhalen is dat gekeerd en is dat een stevige vrouw geworden.
En in hoeverre zitten hier nu Charlotte en Fanny mee op het podium? Ria en Ine. Ria, denk jij dat je op een of andere manier model staat voor Charlotte?
Het zou wel kunnen, ja, dat hij toch enigszins de thuissituatie vertaald naar zijn albums.
Ja, herken je soms jezelf in de strip?
Niet echt, nee. Toch niet.
En Ine, hoe zit dat bij jou? Hoe vaak is er tegen jou gezegd, hey, Fanny?
Ja, ik vond dat als puber verschrikkelijk. Iedereen vroeg aan mij, dan ben jij Fanny. En dan op den duur ben ik mijn haar zwart beginnen kleuren, in de hoop dat ze het niet meer zouden vragen, maar het blijft mij heel mijn leven achtervolgen.
Ja, maar herken je jezelf af en toe in de strip?
Nee.
Of situaties?
In Fanny zeker al niet. Eigenlijk ook niet. Ze zeggen dat ik wel een beetje weg heb van moemoe, van karaktertrekken. Ik weet niet of dat zo positief is eigenlijk.
Want hoe zou je moemoe omschrijven? Dat is ook een speciale figuur, hè?
Wat? Dat moet dan mijn vader vragen.
Ja, voor Moumou hebben er drie vrouwen model gestaan. Dat is op het begin mijn eigen moeder. Dan een tante van mij waar ik als kind ging logeren, tante Josephine. Want Moumou heet ook Josephine. En dan de grootmoeder van Ria, die ik ook nog gekend heb op het einde van haar leven. Ja, en dat waren toch wel drie vrouwen met karakter. En ja, die ook de dingen naar hun hand zetten en nogal zeer kordaat en recht door zee gaan. En mijn moeder, dat was haar meter. En ja, je ziet daar toch wel trekken die terugkomen. Ook als ik foto's zie van mijn moeder als ze jong was, fysiek lijken ze ook op elkaar.
Mm-hmm. Ja. Hoe was dat voor jullie om echt die familie mee in huis te hebben en mee op reis te nemen? Ria, die zijn er altijd bij, hè, die Kiekeboes. Hoewel ze niet echt bestaan, zijn stripfiguren, maar toch...
Ze zijn er inderdaad altijd bij. Ja. Op vakantie, elke foto die genomen wordt, is bijna in functie van de strip. Het is mij ooit gebeurd dat hij een foto wou nemen van een politieagent. Maar ja, je maakt niet zomaar een foto van een politieagent in Cuba. Dus wat zegt hij dan? Ga daar eens naast staan, dan lijkt het alsof ik een foto van jou neem, maar dan heb ik toch die politieagent voor mezelf.
Beetje frustrerend voor jou?
Oh nee, het is een gewoonte.
Ja. En Ine, hoe was het voor jou om als kind te zeggen, mijn papa is striptekenaar?
Thuis vond ik het soms een beetje lastig, hè, dat er altijd over gepraat werd. Maar natuurlijk, als mijn vader dan op de boekenbeurs of zo zat te signeren, dan was ik stiekem eigenlijk wel een beetje jaloers. Zo. Jaloers was ik een beetje
trots.
Ja. Ja. En dat heb ik nu eigenlijk nog wel. Ook omdat ik weet dat hij er heel hard voor gewerkt heeft. Mm-hmm. Ik heb dat als kind ook gezien. Hij werkte dag en nacht, zeker als ik nog klein was. Dat is nu wel een beetje veranderd met ouder te worden. maar allez, ik denk wel... ik ben echt wel fier op hem, wat hij heeft gedaan. Ja. Ja.
En hij is net 70 geworden. Hoe moet dat verder, Mero? Hoe zit het met de opvolging?
Ja, hoe zit het met de opvolging? Dat is het, als er iets is waar ik soms 's nachts van wakker lig, dan is het dat. Ik moet zeggen, we zijn het nu, het laatste jaar, met de uitgever, zijn we dat zeer structureel aan het bekijken hoe we dat kunnen doen. En we zijn nu experimenten aan het doen met mensen die scenario's schrijven, waar ik dan nog wel eens doorga en aan mijn hand zet. En een van mijn twee tekenaars is nu zelf een verhaal aan het tekenen. Gewoon van het wit blad. Helemaal zelfstandig. Maar het probleem dat zich... Ik had altijd gedacht dat het grote probleem was de scenario's en ja, die typische humor en de manier van vertellen. En dat valt, uiteindelijk valt dat nog wel mee. Mits dat ik er eens doorga en hier en daar een paar aanpassingen aan doen, valt dat wel in de plooi. Maar tekenaars vinden, dat is eigenlijk ja, een heel stuk moeilijker. Ook omdat wat wij doen, dat is nog een heel ouderwets métier. En daar moet je heel veel vakmanschap voor hebben. Je moet personages kunnen tekenen. Je moet op de hoogte zijn van perspectief, decors kunnen tekenen en weten te styleren en al dat soort dingen, beweging, expressie. Er komen heel veel zaken die samenkomen daarin. En ja, tegenwoordig, de tekenscholen leveren wat dat betreft niet meer zoveel mensen af. Je ziet dat niveau, zie je dalen. Ja.
Ria, zie jij dat zitten als hij straks niet meer gaat tekenen? Dat wordt een andere mens, hè? Ben je daarop voorbereid?
Ik weet dat hij in elk geval een ander mens zou worden, maar dat zal nooit gebeuren.
Hij zal blijven tekenen?
Hij zal blijven tekenen, ja. Maar ik probeer hem wel een beetje af te remmen. Ja. Hij mag toch niet verder werken aan het ritme dat hij nu bezig is.
Ja, is het zo erg nog altijd?
Oh ja, hij zegt wel van niet, maar toch, het aantal uren is nog groot.
Ja. Ine, kan jij Kiekeboe tekenen?
Nee, ik kan eigenlijk absoluut niet tekenen.
Is het echt?
Ja.
Hoe komt dat? Ook dat heb je gemeden als kind?
Nee, dat zit niet in mij. Ik heb dat niet geërfd.
Je hebt ook nooit zitten overtekenen met een kalkeerpapiertje.
Nee,
heb je
daar
nooit
heb ik
gedaan.
Mij eigenlijk niet mee bezig gehouden. Nee. Mm. Nee. Mm. Maar ik moet niet kunnen tekenen voor hetgeen ik doe. Dus.
Je hebt twee kinderen, hè?
Ja.
De kleinkinderen van jouw papa. Hebben zij tekentalent?
Ach, ik denk het niet eigenlijk. Ik weet het niet.
Met de als ze jong was, wel mooie tekenen.
Ja, maar die is daar zo gewoon mee gestopt.
Ja, die is mee gestopt.
Die doet dat niet meer zo.
Ben je daarmee bezig? Dat het talent toch op een of andere manier zou kunnen doorsijpelen in de familie?
Ja, dat zou natuurlijk leuk zijn. Maar ja, dat is al wel een toevalstreffer, hoor. Dat gebeurt.
Want ben jij een goede tekenaar, Mero?
Eigenlijk niet. Maar ik was al te bekend toen ik erachter kwam.
Maar meen je dat nu?
Ja, maar nee, ik ben eigenlijk... Eigenlijk ben ik geen tekenaar. En ik zie dat ook met mijn collega's. Ik ben een verhalenmaker. En ik ben eigenlijk beginnen tekenen omdat ik strips wou tekenen. Ik wou verhalen vertellen. Ik deed dat als kind met de poppenkast. Maar toen zag ik dat je met strips, dat je er veel meer mogelijkheden had om ermee te doen. En dan ben ik echt beginnen oefenen, beginnen aftekenen. En ik heb daar uren en uren bezig geweest. Bij Van der Steen heb ik heel veel geleerd. Maar ik zie het van collega's die in hun vrije tijd gaan die schilderen of maken aquarellen of doen van die dingen. Ik niet. Ik teken louter in functie van mijn strip en daarbuiten teken ik nooit. Ik zit wel eens te schrijven, want dat vind ik veel leuker om dingen te schrijven dan dat ik zit te tekenen. Mm. Maar ik ben niet echt een tekenaar puur sang.
Je hebt de biografie van Peo gelezen, hè? De vader van de Smurfen. L'Enchanteur, een boek dat jou behoorlijk heeft beziggehouden. Net omdat het ook gaat over wat na mij kan een stripfiguur blijven overleven.
En ik vond het een van de beste stripbiografieën die ik gelezen heb. In allemaal, je komt jezelf daar voortdurend in tegen. Want dan zie je al die grote mensen, ook Franquin, Hergé. Dan kom je dezelfde problemen tegen, ook dezelfde conflicten met uitgevers. En dat, al dat soort dingen, dat kom je tegen. Maar ik moet zeggen, die biografie van P.O. vond ik heel schitterend. P.O. mag je wel zeggen, dat is echt de beroemdste Belgische striptekenaar. Beroemder dan Hergé. De Smurfs, ze kennen die wereldwijd. Ik heb het al vaak aan Amerikanen, aan Japanners moeten uitleggen. Ja, maar nee, dat is Belgisch, dat komt van ons. Dat geloven ze dus haast niet. En die man is heel eenvoudig begonnen. Ja, die zat bij het weekblad Robbedoes. En die tekende een ridderstrip, Johan en Pirewit. Een hele leuke, komische ridderstrip. En op zeker ogenblik zijn er dan die smurfen als nevenfiguren bijgekomen. Ook het klassieke verhaal van waar die naam, Les Strumpfs, waar het vandaan kwam aan de Belgische kust. Dat hij met Franquin, ze zaten te eten en hij vroeg, geef me het zout eens door, maar ik kon niet op het woord komen. Zei, donnez-moi Les Strumpfs. En zo is dat, ze zijn er beginnen over door te gaan. En zo zijn die smurfen zijn die ontstaan. Het is ook allemaal, zijn vrouw, zoals mij, een vrouw die kleurde in en die heeft dus op zeker ogenblik beslist als we die mannetjes nu eens blauw zouden maken. En die zijn hun eigen leven gaan leiden. Dupuis, zijn uitgever, die zag dat niet zo direct zo groot zitten. En dan is hij samen met Ivan Delporte, die toen hoofdredacteur was, een zeer kleurrijke figuur, zijn ze samen naar Amerika ermee getrokken. P.O. sprak geen Engels. En Delporte, die had na de oorlog had die in de keuken van het Engels leger gewerkt. En die kende wat Engels. En met twee zijn die. En die zijn bij Hanna-Barbera van de Flintstones terechtgekomen. En zo zijn er tekenfilms van gemaakt. In spreken we de jaren 80. En dat is dus echt een succes foe geworden. En merchandising en weet ik wat. En de man is daar dus echt schat en schat rijk van geworden. Maar eigenlijk niet echt gelukkig. Want wat wou hij eigenlijk? Hij wou nog eens een verhaal van Johan en Pirewit tekenen. Gewoon in zijn studio in Brussel. En in plaats daarvan moest hij advocaten inschakelen. Want die dingen, die merchandising werd geplagieerd. Hij moest naar Amerika om die scenario's te controleren. En al dat soort dingen. En hij is ook niet zo oud geworden. Ik geloof dat hij 67 was toen hij aan kanker stierf. En nu, ik moet zeggen, ja, zijn nakomelingen, zijn kinderen zijn er goed mee. Zijn dochter, die leidt nu heel die zaak. En dat is dus een gigantisch imperium geworden. En je ziet, als je ziet dus in Amerika, je komt die smurfen overal tegen. Bijvoorbeeld Spielberg maakte de Kuifjesfilm. En toen hij in Amerika uitkwam, in die periode waren we daar. En dan ga ik natuurlijk overal letten. En wat zie je van merchandising en dingen, wat ligt er hiervan? Bijna niets. Maar van de smurfen, dat vond je overal. Ja.
We gaan nog luisteren naar een laatste nummer van Jasper Steverlinck.
On this day, I'll be leaving. On this day, I'll say goodbye. There's no need for you to worry. There's no need for you to cry. There's no need for you to cry. There's a time and a place. There's a reason for it all. As the light is getting softer, oh, the night will surely fall. Oh, the night will surely fall. God gave us wings, so let's fly. Let's fly away. God gave us grace, so don't let it fail you now. On this day I'll be leaving. On this day I'll say goodbye. There's no need for you to worry. There's no need for you to cry. There's no need for you to cry. Don't you forget how I've loved you for so long. Don't you regret anything that you've done. On this day I'll be leaving. On this day I'll say farewell. There'll be laughter, there'll be smiles, there'll be stories left to tell of how I knew you well. Oh, how I knew you well.
Jasper Steverlinck met On This Day, een prachtig nummer over afscheid nemen, over doodgaan. Merro, ben jij bang voor de dood?
Nee. Alleen voor de manier waarop, maar dat het niet lastig is. Ik heb een paar keer in de familie meegemaakt en dat het niet op een al te prettige manier gebeurde. Maar ja, voor de rest oké, goed, dat is zo, hè, dat is het leven. En op zeker ogenblik moet je plaats maken voor de volgende.
Zowel jouw vader als jouw broer zijn gestorven aan kanker. Hè? Is dat iets wat jou bang maakt, bezighoudt?
Nee, niet zozeer. Omdat ze... Ik weet waardoor ze die kanker gekregen hebben. Door te kankeren. Mijn vader, die heeft zijn hele leven een beetje gefrustreerd geweest. Doordat hij nooit heeft kunnen doen wat dat hij wou. Hij wilde dan theater. Pragmatisch zag hij, ja, ik heb nu een vaste job, ik heb werk en een vast inkomen. Maar dat is altijd bij blijven knagen. Vandaar heb ik het ook altijd het idee gehad, ja, ik ga doen wat ik graag doe. En dan zie ik maar wel wat het wordt. En als het niks wordt, dan hou ik er een kater aan over. Maar als ik het niet probeer, hou ik er nog een veel grotere kater aan over. Heb ik van hem geleerd. En mijn broer, ja, een beetje zielig. Dat was mijn grote voorbeeld als kind. Ja, mijn 14 jaar oudere broer, daar keek ik naar op. En die man die is op het einde van zijn leven, ja, het liep ook allemaal een beetje mis. Professioneel werd hij opzij geschoven. Zijn huwelijk liep op de klippen. En hij had dan ook een beetje een drankprobleem dat daar doorkwam. Hij was ook een kankeraar. Terwijl hij in zijn jonge jaren, want hij was leraar, was onderwijzer. En als ik mensen spreek die bij hem in de klas zaten, die hadden er fantastische herinneringen aan. En hij was voor zijn tijd een zeer progressieve leraar. Maar naar het einde van zijn leven werd hij eigenlijk conservatiever en conservatiever en zat hij te kankeren op alles en op de maatschappij en zo. Dus hij kon blijkbaar helemaal niet meer mee. En ik denk, en ik heb het nog gevallen gezien, kanker krijg je vaak van te kankeren. En ik probeer dat zoveel mogelijk te vermijden.
Ja. En hoe doe jij dat? Hoe probeer jij mentaal en fysiek gezond te blijven?
Gewoon, ik ben altijd bezig geweest met hetgeen ik graag doe. Ik prijs me daar ook heel gelukkig mee. Ik heb eigenlijk nooit echt een job gehad waar ik naartoe moest. Ik ben altijd fluitend naar mijn werk gegaan. Ook in de tijd daarvoor bij Willy van der Steen, want dat was een heel atypisch atypisch werk. Ja, je ging daar tekenen, je zat er met een groep jonge honden toen, want dat waren allemaal jonge mensen die daar zaten. Dat ging heel vlot en daarna ben ik voor mezelf begonnen. En ik had dan het geluk dat die strip vrijwel succes had, dus ik mocht mijn zin doen. Ik had geen uitgever die boven me stond, die zei dit of dat. Nee, zolang het verkocht was dat allemaal oké. En hetgeen ik zeg, ik was een vrolijke dictator over mijn universum. Ik beheerste heel dat universum. En zo kun je toch een heleboel stress en problemen kun je achterwege houden.
Maar wat zou je echt nog willen in het leven?
Pas op,
want je hebt op die vraag ooit eens een antwoord gegeven.
Ja, ik
het
moet
antwoord
wat
was
ik...
toen?
En toen was een film, een live film met acteurs.
Ja, en van Kiekeboe.
Van Kiekeboe. En dat is er dan gekomen, maar dat is me zuur opgebroken.
Dus let op wat je nu zegt. Je krijgt een herkansing.
Ik krijg een herkansing.
Wat zou je echt nog willen? Waar droom je nog van in je leven?
Het ziet toch wel weer die richting uit, hoor. Ik zou eigenlijk nog wel eens graag een serie hebben, een televisieserie daar rond, in 3D-animatie. Iets dat in de stijl van The Simpsons, The Flintstones, iets in op die manier. Dat zou ik nog wel zien zitten.
Klopt het dat er ooit een plan was geweest om van de Kiekeboes een soort opvolger van FC De Kampioenen te maken?
Dat plan is er ooit geweest. Mensen van de VRT zijn toen bij mij geweest, bij de uitgeverij. En ja, dat ging iets met enorme budgetten. Het werd dus allemaal zo live, in live decors gefilmd worden. Ook uitstapjes, zoals in de albums naar het buitenland en zo, dat kon. Maar dat was nog voor de bankencrisis dat gebeurde. Maar toen kreeg ik dus het eerste voorstel binnen, want dan gingen ze daarop zitten en dan begint het. Maar die Marcel Kiekeboe, moet dat nu per se een kale zijn met een snor? En ja, zijn vrouw Charlotte, als we die nu eens een koopverslaving geven. En dan maken we van Constantinopel, daar maken we een puber van. En die zit heel de tijd achter de vriendin van Fanny aan. En ja, en
dat bleef niet
zo
veel meer over
zo,
ja, Kiekeboe.
Dat is hetgeen dat vaak gebeurt met dat soort adaptaties. Men wil er dan een eigen stempel op drukken. En ik heb nu, dat heb ik geleerd, als er nog een adaptatie komt, moet het dicht bij de strip staan. De allereerste die er gebeurd was, Het Witte Bloed, door de toenmalige studio's Amusement, de Scamp, als je het nu terugziet. En er zitten een heleboel fouten in. Maar ik heb hem vorig jaar nog eens samen met mijn kleinkinderen bekeken. En die vonden het leuk. En ik hoor het nog, als het af en toe wordt die nog eens gespeeld. Kinderen vinden het nog leuk, omdat het dan ook de Kiekeboes gehalte heeft. Ja. Hetzelfde met de theaterproductie van Studio 100. En daar heeft toen Gert Verhulst voor gezorgd. Gert Verhulst, dat zelf een Kiekeboe-lezer is, dat het heel dicht bij de streep stond. En dat is altijd het probleem. Men wil daar altijd vandaan en zijn eigen inbreng. Nee.
Ik wil als laatste nog heel even muziek van Harry Saxioni laten horen.
Ja?
Want dat heeft veel te maken met Ria en Ine, met je dochter en met je vrouw.
Ja, ja, ja.
Namelijk?
Ja, het is eigenlijk, mijn vrouw was de grote fan van Harry Saxioni. Was toen, in die tijd, we gingen regelmatig kijken naar Herman van Veen, was zijn pianist. En die heeft ooit eens een concertstuk geschreven, Vensters. Wat we live gezien hebben, dat hebben ze in de Koningin Elisabethzaal, hebben ze dat opgevoerd. Dat was pure horror. Want dat was met het Brussels Symfonisch Orkest, die er al heel weinig zin in hadden, omdat ze dus die Nederlandse langharige gitarist moesten begeleiden. En, maar om een kort verhaal, al een lang verhaal kort te maken, de nacht na dat concert is Inne verwekt.
Voilà, daar wou ik toe komen. En dat kunnen we nu nog heel even laten horen. Van Harry. Marie Saxioni heeft dus Mero geïnspireerd tot het maken van zijn dochter Ine. En ik wil heel de familie Kiekeboe hier van harte bedanken. Mero, Rob, Ria, Merotijn, natuurlijk ook Jasper Steverlink en Valentijn Elzen. Dankjewel.
Herbeluister Touché via de podcast, de Radio 1-app en radio1.be. Bent van Looy heeft een nieuw album, Yours Truly. En hij stelt het live aan je voor in een exclusieve Radio 1-sessie. Ontdek de pure pop van Bent van Looy. Op woensdag 14 november. De Radio 1-sessie van Bent van Looy. Tickets alleen te winnen via radio1.be. Het is feest bij Standaard Boekhandel. Vier vandaag en maandag onze open boekdagen mee en geniet van heel wat leuke attenties. Standaard Boekhandel, je vindt er meer dan je zoekt. U vindt het normaal om uw bankzaken via uw kantoor, online of zelfs mobiel te regelen. En wat met uw verzekeringen? Belfius innoveert met de abnormale autoverzekering. Speciaal voor u hebben we uw Belfius-app nog straffer gemaakt. Met hetzelfde gemak waarmee u al mobiele overschrijvingen doet, vraagt u nu ook uw scherpe prijs voor uw autoverzekering aan, sluit u ze af of regelt u een schadegeval. Dat is abnormaal verzekerd zijn. Lees er alles over op belfius.be. Belfius, bank en verzekeringen.
Acerta. Op ikwilstarten.be van Acerta kan je snel en eenvoudig...